Toeristische Omroep. De Zevende Hemel. Presentatie Marloes Lazal.
Goedemiddag. Verderop in het uur de column van Tom Hannes. Een reportage over een groep jonge boeddhisten tijdens een kampeerretraite in de Ardennen. En twee Nederlandse jains over de vraag hoe moeilijk het is om de strenge voorschriften van het jainisme hier te volgen. Maar we beginnen met Lidewijn Niezink. Deze psychologe en altruïsme-expert promoveerde op de relatie tussen altruïsme en empathie. Onlangs startte ze een discussie over de manier waarop binnen een aantal boeddhistische sangha's met de beoefening van vrijgevigheid wordt omgegaan. Waarom zou een sangha zich voor veel geld willen warmen aan de jas van Soyal Rinpoche, terwijl het misschien een grotere uitdaging is om echte dana te beoefenen?
Ik ben Lidewijn Niezink. Ik ben psycholoog, gepromoveerd op empathie en altruïsme. En daar hou ik mij in mijn dagelijks leven mee bezig. En je kunt me eigenlijk niet gelukkiger maken dan me daarover te laten denken, praten, beoefenen.
Nu ben jij in 2008 gepromoveerd met een proefschrift over empathie onder de titel Considering Others in Need. Waarom was je zo gefascineerd door dit thema?
Het is op mijn pad gekomen, ergens al vroeg in mijn leven, maar binnen mijn studie, na 3 jaar wist ik wil onderzoek gaan doen. Ik ben geïnteresseerd in onderzoek. En toen kwam via een professor toevallig dit onderwerp op mijn pad. En daar ben ik op afgestudeerd in 2003. En dat fascineerde me zo dat ik dacht, oh ja, daar wil ik mee doorgaan. En toen ben ik ook langzamerhand in het boeddhisme gerold. Iemand vroeg me ooit, was je nou eerst boeddhist, ging je daarna met altruïsme bezighouden? Maar ik weet eigenlijk niet wanneer ik het boeddhisme binnenkwam. Of het boeddhisme bij mij binnenkwam. Ja, daar ben ik begonnen met het onderzoek en van het een kwam het ander. En uiteindelijk de keuze gemaakt dat ik daar de rest van mijn leven ook mee bezig wil zijn.
Wat was eigenlijk in je proefschrift in ieder geval je belangrijkste conclusie over empathie?
Dat de empathie oefening vergt. Dat er een automatische reactie is in ons brein wanneer wij het leed van anderen zien. Welke in de neuropsychologie empathie wordt genoemd. Maar dat er vervolgens nog een stap te maken is naar wat kun je dan voor die ander betekenen als je eenmaal met die ander meeleeft. En dat je daarvoor moet oefenen.
En is een bepaalde mate van empathisch vermogen misschien ook aangeboren?
Ja, er zijn heel veel verschillende vormen van empathie bekend. Hè. Mensen hanteren het begrip verschillend. En er is zeker iets wat men noemt de altruïstische persoonlijkheid, hè, waarin is aangetoond dat er mensen zijn die meer empathie bezitten dan anderen. Of meer tot altruïsme geneigd zijn dan anderen. Voorbeelden daarvan zijn in de Tweede Wereldoorlog een boek van Olliner en Olliner, waarin ze laten zien dat mensen die Joden in huis namen en daarmee hun eigen leven op het spel zetten, dat die qua persoonlijkheid verschilden van mensen die dat niet deden. En vaak ook uit grotere gezinnen kwamen en allerlei interessante voorwaarden. De belangrijkste conclusie in mijn proefschrift is vervolgens, maar voor die mensen die niet van nature altruïstisch zijn, daarvoor is ook hoop. Als je wilt, kun je het beoefenen. En als je het beoefent, kun je er beter in worden. En het eerste wat je dan moet doen, is zien, is observeren, is kijken naar hoe een ander zich voelt zonder jezelf op die ander te projecteren. En dat is de fout die we vaak maken, is dat we ons inleven in hoe wij ons zouden voelen als we in de schoenen van die ander zouden staan. En op het moment dat we dat doen, zijn we eigenlijk nog steeds bezig met onszelf. En op het moment dat je herkent, oh ja, dat ben ik, maar is dat voor die ander ook zo, kun je een volgende stap zetten naar, maar is dat voor die ander ook zo?
Denk jij dat boeddhistische beoefening behulpzaam kan zijn bij het ontwikkelen van altruïsme?
Ja, zeker. wat zo hot is op het moment, de mindfulness technieken die ook in de psychologie een enorme vlucht hebben genomen. Dat is toch een eerste observatie van het eigen denken. Het realiseren dat ons denken maar stroomt en stroomt en stroomt. En op het moment dat je dus je eigen denken weet te herkennen, kun je die eerste stap zetten richting dit ben ik en dat is die ander.
In welke boeddhistische traditie heb jij zelf beoefend?
Verschillende takken van het Tibetaans boeddhisme. Ik ben actief geweest in de Rigpa, in Groningen, bij de Rigpa. En Maitreya, de FPMT. En ik ben in Nepal tijdens een lange reis in Azië, heb ik 3 maanden in Nepal gestudeerd in de International Buddhist Academy. En dat is een Sakya-traditie.
Nou staat het Tibetaans boeddhisme erom bekend dat er allerlei technieken zijn om compassie te ontwikkelen, meditatietechnieken. Heb je dat zelf ook gedaan?
Ja, niet. Ik ben geen eindeloze beoefenaar van die technieken, maar ik heb me zeker daarin verdiept in wat voor technieken dat zijn. Tonglen practice, compassiemeditatie. Het effect wat het op mij had en wat ik denk dat het op mensen heeft, is die eerste openheid en die zachtheid creëren in jezelf. Het mag er zijn. En dat onbevooroordeelde, niet direct zodra er iets in je opkomt oordelen daarover, maar het eerst maar eens te laten zijn. En dan geven en nemen, inademen, uitademen. Ja.
Nou, kan ik me voorstellen, als je bent afgestudeerd op altruïsme, dat je nou niet op elke straathoek werk vindt. Wat kan je daarmee?
Nou, het hangt er vanaf hoe hard je aan de weg timmert. Wat ik doe is, ik studeer nog steeds, omdat ik geloof dat ik er niet ben. Hè, dat er veel te leren is over altruïsme. Maar na jaren van contemplatie en studieën en beoefening heb ik ook het gevoel dat het tijd is om te proberen in ieder geval iets daarvan in de wereld te zetten. En daar is wel ook oor naar. Op het moment geef ik trainingen voor bedrijven, hoofdonderzoek, hoofdmarketing. En mensen binnen grote bedrijven als Albert Heijn en de Rabobank, die zich bezighouden met wat kan empathie eigenlijk betekenen voor ons als bedrijf en hoe kunnen wij als empathisch bedrijf ons op een maatschappelijk verantwoorde wijze inzetten in de maatschappij zoals die zich nu vormt. Nou, dan ga ik met die mensen aan de slag en dan begin ik altijd met de vraag: empathisch, waarom wil je als bedrijf in hemelsnaam empathisch zijn? Wat heb je als bedrijf aan empathie? En het is mooi, want het begint altijd met meer geld verdienen. En ik heb niks tegen meer geld verdienen, is prima. Maar daarvoor zijn al zoveel trucs in de wereld geroepen om geld te verdienen en om mensen zover te krijgen dat ze je producten kopen, dat ik altijd probeer door te vragen, maar waarom empathie? En dan komen er dingen als relatie met klanten, verbeteren, beter begrijpen wat mensen willen, authenticiteit, echtheid van een bedrijf. En ook, hoe kan ik producten in de wereld zetten die voldoen aan de behoeften van de klant, in plaats van ik produceer iets en ik druk het er zo hard in dat jullie het absoluut willen kopen, dat er een moment is waarop dat ook gebeurt.
Verdiep jij je dan ook in de verschillende bedrijfsmatige processen van zo'n klant? Want ik kan me voorstellen dat ze aan de buitenkant graag zich willen afficheren met een empathisch uithangbord, terwijl ze aan de achterkant misschien op een hele niet empathische manier omgaan met hun leveranciers of hun boeren of hun noem maar.
Nou ja, ik verdiep me in die zin dat ik ze probeer duidelijk te maken dat empathie en authenticiteit altijd samengaan. En dat een imagobuilding is een ander verhaal. Dus je kunt wel een mooi imago opzetten. Voorbeelden als BP. BP heeft een mooi bloemetje van zijn logo gemaakt. Heeft, ik geloof, 8 miljard geïnvesteerd in duurzame energie. Nou, het ging goed met BP. Totdat er een ongeluk gebeurt in de Golf, waarin BP dusdanig laat zien hoe ongeïnteresseerd ze zijn in wat daar gebeurt, dat ze direct door de mand vallen. En dan ben je het kwijt. Dus als je empathisch wil opstellen, als je wil dat jouw klanten geloven dat jij interesse hebt in de klant, dan heb je die kans een keer. En als je die kans verkijkt, als het misgaat, dan heb je het vertrouwen verloren. Dan duurt het eindeloos, zoals we bijvoorbeeld zien in de politiek op dit moment, duurt het eindeloos voordat je dat vertrouwen weer terugwint.
Nou, vertelde je eerder dat je 3 maanden in Nepal, in Kathmandu, hebt gestudeerd. En dat was onderdeel van een langere periode dat je in Azië reisde. Hè? Ja. Redelijk kort geleden ben je een discussie gestart, hè, op een blogsite van Nederlandse boeddhisten, op een internetforum, waarin je je onder andere kwaad maakt over het feit dat Sogyal Rinpoche een jas verkoopt voor een goed doel. Wat was de aanleiding precies?
Nou, Sogyal Rinpoche verkocht een jas aan het Rigpa-centrum in Amsterdam. Ik geloof via een veiling. Om geld in te zamelen, ik denk voor Lerabling. Via de e-mail kwam bij mij binnen dat het Rigpa-centrum in Amsterdam blij was dat ze, ik geloof voor 10.000 euro, maar pin me er niet op vast, die jas hebben gekocht van Sogyal Rinpoche. En dat iedereen welkom was om in het centrum zichzelf te warmen in de jas van Sogyal Rinpoche. In de goede vibes van Sogyal Rinpoche. En ja, dat triggerde mijn, hey, waar gaat dit heen? Ik maak me niet boos over. Ik geloof niet dat ik er boos over ben. En Sogyal Rinpoche heb ik heel hoog. Maar ik vind het wel nodig om kritisch te blijven bij deze dingen. En ik geloof dat het belangrijkste waarom ik hiermee gestart ben, is dat ik geloof dat aan de basis van volgens mij bijna alle boeddhistische, of misschien wel alle boeddhistische stromingen, ligt de dana practice. Charity, generosity, vrijgevigheid. En ons wordt de kans ontnomen om vrijgevig te zijn als het boeddhistische stromingen Sangha zelf zich gaan mengen in het geld als doel in plaats van geld als middel. He, dus wij hebben een kans om te doneren aan een doel voor een Sangha, voor een Rinpoche, voor een tempel. En we hebben niet zoveel kans in het leven om vrijgevig te zijn, om gul te zijn. Dus het is voor ons belangrijk dat we dat kunnen blijven beoefenen. En hoe meer ik erover nadenk, hoe meer ik denk, op deze manier wordt ons die kans ontnomen. Het gaat over wederkerigheid. Het gaat over, als jij mij geld geeft, geef ik jou direct iets terug. En ik denk dat die beoefening van dat echte altruïsme, dat echte geven voordat je geeft, terwijl je geeft en nadat je hebt gegeven, dat geven, dat is iets waar we elke kans voor moeten grijpen. Als boeddhisten, als onderdeel van onze practice, denk ik dat het ontzettend belangrijk is dat we daarbij stilstaan. En dat het een opdracht is voor onze leraren om ons die kans te blijven schenken om te geven. En misschien moeten ze daar harder voor werken, want dan willen we weten waar gaat dat geld naartoe. Maar dat is ook goed, denk ik, omdat het een bepaalde gezondheid houdt in, ja, waar gaat dit geld over? Waar gaat dit geld naartoe? Wat is het doel van dit geld? En daarmee houden we geld als middel en niet geld als doel. De Dalai Lama, vind ik altijd een mooie quote van de Dalai Lama, die zegt, als je egoïstisch wilt zijn, doe dat alsjeblieft, maar doe dat door anderen te helpen. Want op het moment dat je anderen helpt, voel je je beter over jezelf. Er zit heel veel goeds aan het helpen van anderen. Er zitten heel veel positieve, direct positieve effecten aan het doneren van geld. Niet het kopen van een product, maar het doneren van geld.
Je haalde nog een voorbeeld aan in jouw stuk over een tempel in Nepal, hè, waar nogal grote bedragen aan bepaalde offers, bloemenoffers, werden uitgegeven. Wat gebeurde daar precies?
Ja, dat was een offering voor de Boeddha, een feest tijdens die beoefening. En daar was een kempo die spendeerde 90.000 roepies aan een bloemenoffer voor het altaar. 80 roepies in Nepal is ongeveer een euro, dus dan heb je een idee over hoeveel geld daar werd gespendeerd. En ik zat daar en we mochten vragen stellen en ik stelde de vraag, waarom spendeert u in hemelsnaam 90.000 roepies aan verwelkende bloemen voor een altaar? Al die bloemen worden geknipt, al die bloemen sterven voor dat altaar. En zoveel geld, terwijl hier naast de deur in de straat de mensen sterven en de kinderen lijmsnuivend op de tempel zitten om de haai te hebben, om de honger niet te voelen. Nou, toen zei hij, omdat ik van bloemen hou. En daarmee moest ik het doen. Omdat ik van bloemen hou, spendeer ik 90.000 roepies aan een offer. Maar het is toch een offer? Dat is toch een geven? Dat is toch niet voor jou, maar voor...
Maar ik kan me voorstellen dat dat soort situaties natuurlijk in allerlei Aziatische tempels op grote schaal voorkomen. En er wordt natuurlijk heel veel geld uitgegeven aan, ook aan de tempel inrichten en op schilderen en goud en nou noem het allemaal maar. Dat hoort toch ook heel erg binnen die cultuur. Is dat niet ook een beetje arrogant dat je dan als Westerling daar eens even komt vertellen hoe het eigenlijk zou moeten?
Ja, misschien wel. Het is niet arrogant bedoeld. Maar hoort het binnen de boeddhistische cultuur of hoort het binnen de feodale structuren waarin men al die tijd heeft geleefd? Is dat een boeddhistische beoefening of is dat... Ik vraag het alleen. Ik vraag, houdt ons allemaal wakker? Dan kunnen we er weer eens over nadenken of dat echt nodig is.
De Liedewij Niezink over altruïsme. Voor meer informatie over haar werk kunt u terecht op onze website. En wist u al dat u onze radioprogramma's tegenwoordig kunt downloaden als podcast en ze zo op uw iPod of andere mp3-speler kunt beluisteren, waar en wanneer u maar wilt. Op onze website is precies te vinden hoe het werkt. En dan nu de eerste bijdrage van onze nieuwe columnist Tom Hannes. Hij is verbonden aan de Zen-sangha rond Sensei Frank de Walen in Gent.
Ik vier een verjaardag. Het is 20 jaar geleden dat ik voor het eerst een tentoonstelling met werk van Marcel Duchamp zag. Het waren zijn ready-mades. Gewone, alledaagse objecten die hij als kunst presenteerde. Een kapstok, een flessenrek, een sneeuwschop... en vooral zijn beroemde omgekeerde urinoir die hij op een voetstuk gezet had. Ik wist dat die dingen bestonden, ik had erover gelezen, maar er fysiek bij zijn en er lang naar kijken, dat was toch net iets anders. Het leek wel alsof het werk me toesprak. Goed, je hebt dit nu gezien, ga na wat dit met je doet, met je kijken, met je relatie met je eigen leven. Achteraf gezien denk ik dat dit mijn eerste zen-oefening was. Dingen tot een Duchamp omdopen en er een aandachtspraktijk van maken. Ik doe dat nog heel regelmatig en het heeft mijn kijken inderdaad veranderd. De wereld is er ontzettend rijker door geworden. Maar met het omgekeerde urinoir was nog iets anders aan de gang. Duchamp zou het ding ooit de Buddha of the Bathroom genoemd hebben. Het heeft inderdaad iets van een grote, holle, porseleinen zittende Boeddha-figuur. En Duchamp bedoelde het vast als een grapje, maar in mijn zen-boeddhistische geest bleef de vergelijking hangen. Met als gevolg dat ik sindsdien geen urinoir meer kan tegenkomen of ik zie er een omgekeerde zittende Boeddha in. Ik bedoel dit niet als beeldenstormerij. Ik sta hier niet rebels te plassen tegen de kerktoren, integendeel. Even gaan plassen in het urinoir van een café of openbare plaats roept me elke keer weer terug naar het kader waarin ik mijn leven zin geef. De Boeddhaweg. En dat ontroert me. Elke keer. Ik buig dan ook voor zulke toiletten. Elke keer. Ik kom binnen, buig en word daardoor herinnerd aan mijn Boeddhaweg. Net zoals in een meditatiezaal. Duchamp's urinoir heeft niet alleen mijn kijken veranderd, maar ook mijn plassen. Per slot van rekening sta ik daar toch maar mooi mijn ding te doen in een Boeddha. Neem ik dit nu serieus? Alvast niet als theorie. Een urinoir is en blijft een pispot. Plassen is en blijft plassen. Daar verandert de vorm van de pot niks aan. Maar als praktijk neem ik het heel serieus. Het is geweldig. Buigen voor een toilet als voor een tempel, doen wat gedaan moet worden met rituele aandacht voor elk moment, elke beweging en nadien de zaak respectvol kraaknet achterlaten. Een toiletbezoek als gelegenheid voor de spoorloze zenverlichting. Als ik één definitie van het boeddhistische leven heb, dan is het misschien dit wel. De dingen als theorie niet te serieus nemen, maar ze in de praktijk wel degelijk met een rituele aandacht beoefenen. Het hele leven wordt ontzagwekkend. Merci beaucoup, Monsieur Duchamp.
Tom Hannes was dat. Volgende week hoort u de column van Ananda Olande. Mahavira, de stichter van het Jainisme, was een tijdgenoot van de Boeddha en leefde net als hem in Bihar in Noord-India. Het Jainisme is in het Westen nauwelijks bekend, maar heeft een grote invloed gehad op de Indiase filosofie, kunst, architectuur, wetenschap en politiek. Bovendien heeft het bijgedragen aan het geweldloze Indiase onafhankelijkheidsstreven van Mahatma Gandhi. Anders dan het boeddhisme, met zijn filosofie van de middenweg, valt het jainisme op door een streng ascetische levenshouding. In Nederland begeleiden Fons Delnoos en Patricia Martineau sinds 2005 Presha-meditatie. Een methode die ontwikkeld is door de huidige Indiase jain-leider Acharya Mahapragya. Menno Bijleveld sprak met hun over deze jainistische vorm van mediteren en over de rol van het jainisme in hun leven.
Fons en Patricia, hoe zijn jullie in contact gekomen met het jainisme?
Wij wilden naar India gaan een aantal jaren geleden, eigenlijk voor een stuk verdieping. We werken als therapeuten en we zijn eigenlijk altijd op zoek naar hoe kun je dieper komen in dat werken met mensen, kun je ze werkelijk wezenlijker helpen. En India is op dat gebied natuurlijk een schatkist, omdat daar heel veel spirituele verdieping is en je daar juist een echte verdieping voor de hulpverlening in kunt vinden. Dus toen we daar naartoe gingen, hadden we contact met onze uitgever en die zei: goh, ik ken iemand daar die juist een boek voor ons daar geschreven heeft. Zou je het niet leuk vinden om met hem contact te hebben? Dat hebben we gedaan en hij heeft ons geïntroduceerd. Hij had zelf dus een boek geschreven over de Jains, Rudy Jansma. Omdat hij dat met heel veel respect voor de Jains gedaan had, werd hij daar ook gerespecteerd. En kwamen wij dus via hem eigenlijk onmiddellijk binnen bij de Acharya van de Jains. Acharya is de geestelijke leider van de Jains. Dus wat je bij de katholieken de paus noemt, is daar de Acharya. Met dat verschil dat de geestelijke leider van de Jains bezitloos is. Die reist rond met dat wat hij in twee handen kan dragen en verder bezit hij niks. Dus via Rudy, zijn we in contact gekomen met de monniken en met de nonnen van de Janes in het topsegment. En daardoor kwamen we eigenlijk heel mooi met hun ware kwaliteit in contact.
Maar nu zijn er gewoon meer plekken in India die je kunt bezoeken. Maar waarom juist bij de Janes? Want ik ken niet zo heel veel mensen die in Nederland wonen die überhaupt op de hoogte zijn van het Jainisme.
Nou, het sprak ons heel erg. Wij zijn er dus meegenomen en we kregen gelijk een soort audiëntie bij de Acharya. Wat heel bijzonder was, maar wat ons heel erg aansprak, was de enorme zuiverheid die we daar voelden. En dat was echt een fantastische energie. Hè? Dat was echt de kwaliteit van die energie. Dat was, voor mij was dat een openbaring, denk ik. Hè? Eindelijk vind je iets waar ik eigenlijk altijd naar gezocht heb. Die kwaliteit van die energie van zuiverheid bij de Janes. En dat heeft ons echt heel erg aangesproken. En toen we daar waren, hebben ze ons ook uitgenodigd om een internationaal meditatiekamp te volgen bij hun. Zo zijn we een jaar later, ze hebben zo'n meditatiekamp gevolgd. En daarna hebben we dat nog een paar keren gedaan. En dat is ons eigenlijk ontzettend goed bevallen. Daar hebben we ook heel veel geleerd.
Wat is het wat je doet en leert tijdens zo'n meditatiekamp?
Je leert er dus mediteren. En dan moet je aan iets anders denken dan hier in Nederland. Hier in Nederland wordt heel vaak gedacht aan meditatie, leren ontspannen. En in India zeggen ze, oké, leren ontspannen en dan? Dat is het toch niet? Kijk, in deze techniek zit ook een belangrijke module van ontspannen. Kayotsa wordt dat genoemd, van structureel lichaam ontspannen. Maar dat wordt gezien als het voertuig waardoor je in contact komt met jezelf, waardoor je tot meditatie kunt komen. En dan ontstaan er een hoop oefeningen die je kunt gebruiken om met je energetisch lichaam te gaan werken, waardoor er een verdieping van de energiestroom in jezelf kan komen, waardoor er ook een uitzuivering van de energie in jezelf kan komen. En uiteindelijk om technieken om tot rust en stilte in jezelf te komen. Dus het bestaat eigenlijk uit een aantal modules die opgebouwd zijn en waaruit je kunt kiezen welke wil ik nu gebruiken, welke doe ik nu liever meer. Pak ik er eentje, pak ik ze allemaal.
En dat alles tezamen, dat wordt dan preksha-meditatie genoemd?
Dat wordt inderdaad preksha-meditatie genoemd, ja.
Jullie geven ook preksha-meditatie in Nederland op verzoek van de Acharya.
Ja.
Waarom hebben jullie eigenlijk ingestemd met dat verzoek?
Ja, daar hebben we zelf ook even over, goed over nagedacht. We hebben ons op het eerste plaats daarvoor ingestemd, omdat de bron van waaruit dit komt heel goed voelt, heel zuiver voelt, omdat die klopt. De tweede is, omdat we zijn zelf met die technieken gaan werken en we gevoeld hebben deze technieken werken. En de derde is dat we allang als psychotherapeuten zoeken naar effectievere wegen voor de mens om dieper met zichzelf in contact te komen. En goede meditatietechnieken zijn er absoluut een van de koninklijke wegen voor om dichter bij jezelf te komen. Dus als mensen ervoor kiezen om regelmatig te mediteren, al is het maar 1, 2 of 3 keer per week 20 minuutjes, dan ontstaat absoluut een shift van bewustzijn in het leven van de mens. Dan ontstaat absoluut een verfijning, waardoor een hele hoop dingen weg gaan vallen en makkelijk worden en hij omhoog gaat in zijn bewustzijn. Dan komen andere toegangen, andere mogelijkheden. Dus dit past eigenlijk prachtig binnen onze inzet om mensen te helpen zich te ontwikkelen, wat ons vak uiteindelijk is.
En het zijn ook nog eens een keer hele werkbare technieken. Ze zijn niet moeilijk. Je moet ze gewoon doen. En door te oefenen krijg je er steeds meer feeling in. Het is natuurlijk niet zo van als je het doet, dan beheers je dat. Nee, natuurlijk niet. Je moet dat vaker doen. Maar het zijn hele werkbare technieken. En het is ook gekoppeld, ook nog breder eigenlijk, aan yoga-oefeningen die je daarbij kan doen en zuivere voeding. Hè? Dus ja. Dat is echt een combinatie van een aantal aspecten. De meditatie kan je daaruit halen. Maar nog mooier is het als je het wat meer kan integreren in je leven door toch op een andere manier naar voeding te kijken. Omdat ze ook zeggen, voeding is nummer 1 van alles wat je tot je neemt. Want voeding, dat voedt natuurlijk niet alleen je fysieke lichaam, maar het voedt ook je energetische lichaam. En door voeding, dat is hetgene wat je binnenhaalt, zo vorm je ook je gedachten. Vanuit je gedachten ga je handelen. Nou, onze keuken ziet er zo uit dat we in elk geval geen alcohol en geen vlees eten. Maar dat deden we al heel lang niet meer. Ook geen vis en ook geen ei. En,
melkproducten, mag dat wel?
Melkproducten wel, ja.
Met grote voorkeur voor biologische, omdat... Ja. Kijk, kenmerk voor een van de wezensaspecten van jainisme is geweldloosheid. En geweldloosheid betekent ahimsa. Hè? Dat is het hoofdkenmerk. En dat betekent dat je zo respectvol mogelijk omgaat met alle levende wezens. En dat betekent dus dat we met de dieren die onze voeding leveren, dat we daar zo goed mogelijk mee omgaan. Dus in dat opzicht is biologische melk, dus een koe die beter geleefd heeft, is veel waardiger en veel meer geweldloos dan een koe die in een productiesituatie, meer in een hardere productiesituatie zit.
Als het ook gaat om ahimsa, is bijvoorbeeld ook Mahatma Gandhi is iemand geweest die eigenlijk ook veel heeft geleerd van het jainisme. Ja, klopt dat?
Mahatma Gandhi is een hindoe, maar leefde in het gebied waar veel jains woonden. En heeft daar eigenlijk dat aspect van geweldloosheid, van ahimsa, ingedronken. Heeft dat later in Zuid-Afrika, hij was eerst, ja, je zou zeggen, zijn vingeroefeningen gedaan. En heeft dat naar India gebracht en heeft dat groot gemaakt, dat aspect. En je zou ook wel kunnen zeggen, hij is een held van het jainisme. Hij is geen jain, maar hij heeft dat principe ongelooflijk mooi neergezet. Wat een geweldige kracht van de man is geweest.
Wat ook een krachtige kant van hem was, was dat hij door middel van te vasten mensen voor zijn zaak, voor de vrede kon winnen. Dat vasten, dat, heeft hij dat ook van het jainisme geleerd?
Vasten is op zich iets wat diep geworteld zit in de Indiase tradities. Of je nu het hindoeïsme hebt of het jainisme. Daar wordt dat eigenlijk gezien als een manier van onthechting, om los te komen van het lichaam. En dat zie je bij de jains, dat zie je bij de hindoes. Bij de jains zie je dat heel sterk bij de monniken. Zeker hoe hoger je in je monnikschap komt, of hoe je dat ook mag noemen, hoe meer eisen daar eigenlijk aan je gesteld worden en hoe je met je voeding omgaat en hoe minder je hebzuchtig ook bent naar voeding. Daaraan gekoppeld zit een heel belangrijk ander aspect en dat is het begrip van begrenzing. Dat is voor hun een heel belangrijk aspect van de spirituele weg. Kun je ook weer in het boeddhisme ook weer herkennen. Dat gaat weer meer naar de middenweg toe van het boeddhisme. Ze zeggen, begrens je in de voedinginname. Dat is natuurlijk in onze tijd hier in het Westen een enorm belangrijk concept. Begrens je in je hebzucht, in je materiële hebzucht. Ook een enorm belangrijk aspect. Ze zeggen dus niet, ga geen industriële activiteiten of iets dergelijks. Maar bouw een imperium desnoods op. Maar begrens je in wat je voor jezelf daarvan neemt. En gebruik de rest om iets goeds in de wereld neer te zetten. In onze visie is begrenzing in onze tijd heel belangrijk. Voor onze kinderen is er in alle opzichten te veel. Te veel in voeding, te veel in televisie, te veel in computerspelletjes, te veel en te vroeg seksualiteit, te veel, noem maar op. En we moeten kinderen dus leren te voelen wat goed is en wat genoeg is. En dat begrenzingsaspect is een heel waardevol aspect wat heel diep in hun cultuur zit. En wat dus ook gekoppeld is aan ahimsa. Want daar waar jij je leert te begrenzen, word je minder hebzuchtig. Dat is eigenlijk een heel belangrijk stuk erin. En dat weten we ook vanuit het jainisme, vanuit de hindoes en ook vanuit het boeddhisme. Hebzucht leidt je niet naar je hoger zelf toe, dat leidt je daarvan weg. Dus je moet leren je te begrenzen en daar gelukkig mee te zijn.
Ascese en begrenzing, hoe verhouden die zich tot elkaar?
Ascese is een verdiepte vorm van begrenzing. Dus je ziet wel binnen jainisme als binnen het hindoeïsme eigenlijk een grote verering voor mensen die de harde weg van ascese gaan. Ascese zijn eigenlijk de onthechtingstechnieken naar het lichaam toe, die leiden tot een grote groei van de energiestroom in het lichaam van spirituele verdieping, die ook kunnen leiden tot de weg naar verlichting. Dat zie je ook. Er zijn eindeloze voorbeelden van in de Hindoeïstische traditie, in de Jainistische traditie, van mensen die via die ascese toch tot verlichting zijn gekomen. Aan de andere kant zien we Boeddha, die begonnen is met ascese en op een gegeven moment zei, ja jongens, ik ben hier nou zo lang mee bezig. Dit is niet de juiste weg, ik ga de weg van het midden bewandelen. En die daarmee tot verlichting is gekomen. En daarmee eigenlijk ook een veel toegankelijkere weg voor de massa heeft gecreëerd, zou je kunnen zeggen. De ascese is natuurlijk een weg die je niet kunt doen als je vader of moeder van een paar kinderen bent en je leven moet leven en je in het Westen in de volle wereld staat.
Maar dat is ook precies wat ik nog wil vragen van, als je dan in Nederland bent, je hebt al die ervaring opgedaan in India bij de Jainisten, je komt terug in je eigen leven. Hoe kun je, zeg maar, wat je daar dan hebt meegemaakt, wat je hebt beleefd, inspiratie die je hebt opgedaan, hoe kun je dat vertalen naar een situatie in Gent, Nederland?
Dat kun je op eindeloze manieren. Heel je leven, elk moment, elke gedachte die je creëert is een mogelijkheid om dat te doen. Elke ademhaling is een mogelijkheid, elke handeling is een mogelijkheid. Alle details van het leven gaan daarover. Je kunt dat, welk moment zou het niet zijn?
Ja, wat wij hebben gedaan is, we hebben er heel veel affiniteit mee, we hebben er heel veel over gesproken en we hebben eigenlijk ook gelijk ons dagprogramma aangepast in die zin dat we later zijn gaan starten met onze praktijk, zodat we echt heel lang tijd hebben 's morgens om onze meditatie te doen, onze oefeningen te doen. Dus dat we weten, we hebben het ontzettend druk, we hebben echt een heel druk leven, we hebben veel kinderen samen, maar we hebben wel in elk geval gezegd van elke morgen hebben wij echt de ruimte om heel uitgebreid onze meditatie en onze oefeningen te doen. En dat doen we nog steeds en daar zijn we eigenlijk hartstikke blij mee. Dat is echt voor mij ook een start van de dag die ik nooit meer zou willen missen. Ik denk, een dag is niet meer een fijne dag als ik niet de ruimte en de rust heb gehad om voordat ik ga werken echt heel uitgebreid daar tijd voor te nemen.
En dat is dan de praxia meditatie en de yoga?
Aspecten van de praxia meditatie, maar we hebben ook andere meditatietechnieken en andere oefeningen die wij gewoon doen. Dat hebben wij geïntegreerd op onze eigen manier.
De bijdrage was van Menno Bijleveld. Ergens in de Belgische Ardennen hield een aantal Nederlandse en Belgische leden van Triratna vorige week een kamperentrete. Peter Meijwes sprak met Yves Opstalt en Anne Evenepoen die druk bezig waren een tent op te zetten.
Oké, we gaan naar boven.
We gaan de palen
eronder schuiven,
ja.
Wat is het grondzeil dat in de tent moet?
Nee, dat
is voor het voorportaaltje waar we de schoenen kunnen op uitdoen.
Oh, ja.
Zodat we binnen kunnen. Want misschien is er wel wat regen op komst en dan blijven de schoenen droog. Gaan we die paal op de plastic zetten?
Ja.
Hier wat onder.
Druk bezig, dit is de meditatietent.
Ja,
dit is de meditatietent die voor een deel nog maar ingekleed is. De vloer is alleen nog maar bedekt, eerst met een grondzeil en dan met een hele reeks tapijten zoals je kunt zien.
Ja. Het gaat een beetje warm hebben ook.
Het komt dus schijn, maar er komen ook nog tankas aan de zijwanden.
Ja,
van de,
een paar tankas.
Van de meditatie.
En midden blijkbaar gaan we iets bouwen rond het thema. En het thema is de Vajra, maar voor de rest weet ik eigenlijk...
Weten we het zelf nog niet?
Weten we het niet. We zijn in blijde verwachtingen van wat het gaat worden.
Ja. Maar is nou niet het doel van zo'n kamperentrette om een beetje de zekerheid achter je te laten en de onzekerheid tegemoet te treden? En nu bouwen jullie weer allerlei zekerheden op.
Ja. Dat is strijk, vind ik zo.
Dat is misschien goed voor de Zen-boeddhisten, maar... Het is heel basic wat we hier doen. We hebben een minimum aan luxe dan. Een soort van badkamer, maar die is ook heel rudimentair. En sowieso word je al uitgedaagd tijdens al die activiteiten ook. Om, ja, je wordt uitgedaagd. Je kunt niet zomaar een kraan openzetten en je kunt een douche nemen. Nee, ga eerst water halen uit de beek. Dat opwarmen gedurende een paar uren. En daarna kun je spullen gaan halen en eraan beginnen aan je douche.
En we hebben ook constant het contact met de natuur. Hè? Er loopt hier een riviertje vlak naast ons. Dat horen we constant. Dieren en anderen. Nu zijn alle zijwanden dicht van de tent. Maar als het echt mooi weer is, dan gaan die naar boven. Dan hebben we ook het uitzicht wat we kunnen van genieten. Dus ja.
Zeg maar, water uit de beek halen om dat op te warmen en daarmee douchen?
Ja. Normaal gezien hebben we altijd een kampvuur met een grote ton op. En dat vullen we telkens met water uit de beek. En we houden het kampvuur aan. Hopelijk lukt dat ook mocht het regenweer worden. En zo hebben we altijd warm water.
Maar dat water is goed genoeg om...
Ja, daar wordt heel proper van. En het is heerlijk om zo die geur van dat natuurwater te voelen en te ruiken. Want op den duur ruikt dat ook zo naar het houtvuur, hè, dat water. Ja. Ik vind dat zalig. Elke keer als je dan een douche wilt nemen, je neemt je een emmer mee. Je gaat eerst wel de nieuwe emmer halen uit de beek, gevuld. Hè? En je kunt daarna de emmer altijd, of de grote pot, weer aanvullen. Zodanig dat het water voor iedereen altijd aangenaam blijft van de temperatuur om te douchen.
En, nou gaat het om een boeddhistische kampeerretraite. En hoe moet je dat nou in verband zien? Boeddhisme, water uit de beek halen en...
Zo, ja, je neemt eigenlijk toch even afstand van de luxe dat je thuis hebt. En je gaat terug naar de basis van alles. Van de natuur, maar ook van je eigen natuur. En...
Onze meditatietent is onze bodhiboom, als het ware. Die groeien hier niet, maar eigenlijk is het hetzelfde. Hè? We gaan naar de natuur weg, inderdaad, van de drukte van ons dagelijkse leven, om hier samen een ganse periode in retraite te leven. Maar we zoeken inderdaad die rust en die kalmte, dat ritme en de frequenties van de natuur op, om het ons te vergemakkelijken eigenlijk misschien, om naar onszelf te komen in die tijd. Ja,
om naar de rust in onszelf terug te kunnen gaan, want in het dagelijkse leven is die rust soms heel ver weg. En hier kan dat lukken om een beetje van de rust terug te vinden. Rust van binnen, rust in het hoofd. Ja.
Of demonen.
Ja. Demonen, ja, die zijn er ook.
Dat kan ook tegenkomen, natuurlijk.
Demonen.
Demonen, ja.
Ja, allee, ik reageer op wat Anne zei. Rust en dergelijke, dat is niet altijd hetgeen je tegenkomt bij het mediteren. Soms zijn het ook wel heel lastige zaken die je aan de gang ziet in jezelf. En dat kan men dan misschien wel, dat kunnen we misschien wel demonen gaan noemen. Hè? Dat ziet je op die momenten dan ook veel sterker en kunnen we mee aan de slag. Hè?
Ja, bijvoorbeeld... In ons dagelijkse leven hebben we zo vaste patronen en gewoontes. En dat wordt hier helemaal doorbroken, hè, want je hebt niets van je luxe dat je thuis hebt. En dan kan je wel al eens zoiets tegenkomen van... ik heb niet veel geduld. Ik heb dat eigenlijk ook niet in het dagelijkse leven. Daardoor laat ik mij zo opjagen. Dat kan ook een demon zijn, hè.
Mijn naam is Moksha Gandhi. Die naam die heb ik gekregen bij mijn ordinatie. En toen ben ik lid geworden van de Triratna Orde.
We zitten hier op een klapstoeltje. Midden in een oase van groen. Heuvels, En dan zomaar midden op het veld een Boeddha-beeld.
Ja. Ja, wij doen dit om, om de dharma, de leer van de Boeddha, ja, om daar wat nader te komen eigenlijk. Dat de elementen zijn belangrijk in de beoefening van het boeddhisme eigenlijk. Aarde, water, vuur, wind en dan hebben we de ruimte en het bewustzijn. Dat zijn eigenlijk de 6 elementen die je in het boeddhisme hebt en waar je mee eigenlijk de vergankelijkheid en als deel van de natuur gaat voelen. Dat wij ook deel zijn van de natuur met alle elementen waaruit we zijn opgebouwd eigenlijk. En dan ja, kan je dat proces van leven en sterven kan je heel goed gaan voelen en ervaren. Ja, dat moet je kunnen accepteren. De elementen die komen zoals ze komen en meer dan dat kan je niet doen. Dus we hebben een hele week van accepteren wat er gaat komen en wat er is op dat moment en daarmee te werken en te zijn eigenlijk. En het is niet altijd even makkelijk, het is wel een uitdaging. We creëren alle voorzieningen zelf en dat geeft veel voldoening. En ook het samenwerken, dat is ook leuk en fijn om te doen. Ja. Ja. En dan krijgen we morgen, dus we zijn gisteren gekomen, vandaag opbouwen en morgen ook nog. En dan komen er 14 mensen aan het eind van de middag. Die scharen zich bij ons en dan gaan we een week samen hier mediteren en de dharma bestuderen. Ja. Ja, en wandelen en eten en gewoon zijn met elkaar. Nou, dat doen we al iets van 6 jaar zoiets. Iets meer dan 6 jaar geloof ik. Ik weet niet hoe precies, maar zoiets. Iedereen die hier komt, die vindt het ook fijn om in de natuur te zijn. Want je laat wel al je comforts van thuis laat je achter je. En je internet en je mobiele telefoon die gaat uit en hopelijk. En het is toch een je overleveren aan de natuur eigenlijk. En dat spreekt de mensen aan. Niet iedereen hoor. En voor niet iedereen is het ook makkelijk. Er zijn ook mensen die soms na een aantal dagen denken van nou, ik heb het gehad. Ik vind dit te grote uitdaging. Maar dan vaak door het dat ze erover gaan praten, trekken ze toch weer bij en dan blijven ze toch. En dan is het toch een mooie, met elkaar toch een mooie week. Want je gaat het toch samen aan ook.
Maar een te grote uitdaging?
Nou ja, vooral met het weer en ook de retretten, dat je samen mediteert, er komt ook dingen komen vaak naar boven door het mediteren. En ja, als je dan ook nog eens in de natuur bent met vreemde mensen en zonder je netwerk om je heen of je thuis, je veilige thuisbasis dan, en je vrienden, dan kan dat toch een uitdaging worden. Ja, ja.
De reportage was van Peter Meiwes. En dan nu onze agenda van boeddhistische evenementen en activiteiten. Morgen vindt in Amsterdam een unieke samenkomst plaats. Een interreligieuze dienst waaraan men via Twitter ook van buiten het kerkgebouw kan deelnemen. Hoe bijzonder is dit initiatief en wat kunnen we in de toekomst nog meer verwachten? Daarover praat ik met een van de initiatiefnemers, Petra Hubbeling. Die is nu aan de telefoon. Petra Hubbeling, hoe multireligieus is die dienst precies?
Nou, qua inbreng van de organisatoren is die nou eigenlijk niet eens zo heel erg multireligieus. Eigenlijk alleen het christelijke en het boeddhistische religie. Er zijn 2 dominees die in het organisatiecomité zitten. En iemand vanuit de katholieke religie en ik vanuit de boeddhisten zitten erin. Maar het idee van de Twitterdienst is dat het echt een interactieve dienst wordt. Zodat mensen die in het land achter hun mobiele telefoon of achter hun computer zitten en daar het programma Twitter op hebben, dat zij gewoon mee kunnen doen.
Maar is er een voorganger bijvoorbeeld? Hoe moet ik het me voorstellen? Er is daar in die kerk wel een programma, neem ik aan.
Nou, we hebben voor de zekerheid een programma. Maar de bedoeling is eigenlijk dat er geen programma is. We hebben wel een moderator uitgenodigd, dat is Lex Boot, die is predikant. En die zal het geheel aan elkaar praten. We starten met de Charter for Compassion van Karen Armstrong. Compassie is ook het centrale thema in de Twitterdienst. Maar verder willen we het gewoon een beetje laten gebeuren. We hebben een pianist bereid gevonden. We hebben iemand gevonden die muziek geschreven heeft. Kijk, dat willen we er allemaal wel in doen. Maar we laten het ook een beetje gebeuren. Het wordt echt interactief en gemaakt door de mensen en die in de kerk zitten en de mensen die via Twitter met ons meepraten.
Maar is het idee ook om al die twitterende mensen nou eens een keer real life contact te laten maken?
Dat is natuurlijk wel het idee, ja. Maar dat zie je sowieso bij twitteraars. Vinden het gewoon heel leuk om elkaar na een hele tijd virtueel ontmoet te hebben ook eens een keer in real life te ontmoeten.
Wordt dit de toekomst, denk je?
Ik vind het een beetje lastig. Ik denk wel dat de religies steeds meer met het internet zullen gaan doen. Heel eenvoudig omdat ze daar een nieuwe doelgroep mee trekken. Kijk, de huidige kerken zullen nog niet zo heel veel met het internet gaan doen. Want het publiek wat nu veelal naar de kerk komt, heeft het niet zo met het internet. Maar ik denk wel dat een nieuwe generatie aankomt die ook zoekend is in iedere religie. Dat is een generatie die gewend is om met het internet om te gaan. Dus ik denk zeker dat dit een toekomst voor religie is, ja.
Petra, mag ik je hartelijk danken voor je bijdrage.
Geen dank hoor.
Petra Hubbeling was dat. De Twitterdienst over compassie wordt gehouden in de Vincentiuskerk aan de Jacob van Lennepkade in Amsterdam en begint morgenmiddag om 14:00. En een link naar alle informatie vindt u uiteraard op onze website. Morgen geeft Tulku Lopsang in Amsterdam een workshop Energie, Vitaliteit en Gezondheid. Hij doet dat in Spa Zuiver aan de Koenenkade 8 bij het Amsterdamse Bos. De workshop begint om 11:00 en duurt tot 16:30. Nieuwsgierig naar Zen, maandag gaat in Amsterdam een introductiecursus van start onder leiding van Kokkie Brouwer en Floor Rikken. Het gaat om een maandag en dinsdagavond en een woensdagochtend. De bijeenkomsten vinden plaats aan de Binnenkadijk 153 en de Nieuwe Kerkstraat 61a. En een link naar meer informatie vindt u op onze website. In Groningen wordt aanstaande vrijdag een discussieavond georganiseerd over de relatie tussen christendom en boeddhisme. De gespreksleiding is in handen van Ank Schravendeel en Vera Wallis de Vries. Plaats van handeling is Vipassana Groningen aan de Kamerling Onnestraat 71 en de aanvang is 19:30. In Amsterdam geeft Andrew Waugh vrijdagavond een lezing over liefdevolle vriendelijkheid. Hij doet dat bij Rigpa aan de Kuiperstraat ter hoogte van nummer 148 en de aanvang is 19:30. In Antwerpen start volgende week zaterdag een cursusreeks over Zen. Die wordt verzorgd door Rogel Diaz. Het gaat om 3 zaterdagochtenden van 10 tot 12:30 die plaatsvinden in het Centrum voor Shin-Boeddhisme aan de Pretoriastraat 68b in Bergen. En tot zover deze uitzending van de Boeddhistische Omroep. Met bijdrage van Marloes Lazaal, Menno Bijleveld en Peter Meiwes. Presentatie Marloes Lazaal en eindredactie Tom Maas. Techniek Boris Nieuwenhuizen en Rob Gerritsen. Heeft u een van onze uitzendingen gemist of wilt u meer weten over onze programma's? Kijk dan op boeddhistischeomroep.nl. Telefonisch zijn we bereikbaar op nummer 035 677 1611 en bovendien kunt u ons vinden op Facebook onder de naam BosRTV. Zometeen na het nieuws wordt de Zevende Hemel voortgezet door Om. Dan gaat het over kinderloosheid en wat dat binnen de hindoegemeenschap betekent. En morgenavond om 22:30 op deze zender in de Middenweg een gesprek met IJsbrand Michael Rogge over zijn ervaringen met Oosterse spiritualiteit in de jaren 50 tijdens zijn verblijf in Hongkong en Japan. Graag tot dan.